meer over. Lukt het om de tekst te laten zien uit Johannes 21? Die gaan we voorlezen. Johannes 21 vanaf vers 3. Kijk. Johannes 21, het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Het laatste hoofdstuk van vier evangelie die we hebben in onze Bijbel. Petrus zei, ik lees NBV, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze riepen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en trok het water in. Hij sprong het water in. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En waarom benadruk ik dat? Omdat ik eigenlijk, voor ik inga op dit Bijbelgedeelte, jullie wil helpen te begrijpen wat hier precies gebeurt. En dan is het goed om te beseffen dat we allereerst vier evangelieën hebben en wat de boodschap is van die vier evangelieën. Dus ik kom zo meteen weer terug bij Johannes 21, maar ik ga beginnen bij het feit dat we vier evangelieën hebben. En waarom hebben wij nou in onze Bijbel nodig dat we vier evangelieën hebben? Mooi, sterk, ja. We hebben vier evangelieën, oh, daar kun je heel veel over zeggen, maar één van de redenen is ten eerste, Jezus is nooit in één verhaal te vatten. En elk evangelie wil een bepaald beeld, verhaal vertellen over wie Jezus is. En als je die vier naast elkaar zet, is het onvoorstelbaar mooi om te zien hoe Jezus neergezet wordt. Laat ik beginnen met Matthäus. Het eerste evangelie is Matthäus. Wat is de boodschap van Matthäus? Jezus is... Ja, hij is, ja. Mooi. Ik moet vaker komen, denk ik. Ja. Jezus is koning. Wie dacht het? Ja. Volgende keer gewoon zeggen. Wie dacht wat anders? Daar bidden we. Nee, nee, nee. Jezus is koning. Waarom Jezus koning? Oh, dat staat niet meteen als titel erboven, maar dat zie je. Het geslachtsregister begint niet bij Adam. Het begint bij Abraham, de belofte van koningschap, van een volk. Dan gaat het naar David. Dan gaat het naar de ballingschap. Want de voorbeeldkoning strijdt om het koningschap. En dan kom je bij Jezus. En als Jezus geboren wordt, komen er geen herders op bezoek. Er komen wijzen uit een ver land op bezoek. Want die waren op zoek naar een koning. Daarom gingen ze eerst naar Herodes, want ze dachten, dat is de koning. Maar het is Jezus. Het is een totaal ander koningschap. Al die verhalen over het koninkrijk staan bijna allemaal in Matthäus. De bergrede begint met, gelukkig wie nederig van hart is, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het hele Matthäus-evangelie draait om koningschap en de koning die zichtbaar wordt. Nou, als Matthäus Jezus is koning is, dan heb je het tweede evangelie is... Johannes, ja, Marcus, goed zo. Matthäus, Marcus. En Marcus is wat dat betreft best wel de meest ingewikkelde om het meteen te zien. Maar wat betekent, wat is de boodschap van Marcus? Jezus is dienstknecht, dienaar. Wauw, oh, goede Bijbelgeleerde toch op de eerste rij hier. Jezus koning en Jezus dienaar of dienstknecht. Waarom? Oh, het is wat moeilijker aan te wijzen, maar bijvoorbeeld... Er is geen geslachtsregister, want bij een dienaar is zijn afkomst niet belangrijk. Het gaat over of hij dient en doet wat zijn meester zegt. Marcus is het evangelie wat gaat en toen deed hij en meteen en dat. Het gaat vooral over daden en dienen en dienstknechten voortbrengen. Dus Matthäus is, Jezus is koning. Marcus, Jezus is dienaar of dienstknecht. Matthäus, Marcus en dan? Kijk, we komen er wel. Het is een beetje ja, een testje vanmorgen. Lucas, Jezus is mens. Jezus is mens. Als je een evangelie wilt lezen wat menselijk is, dan moet je Lucas lezen. Het is ook logisch dat een arts dat schrijft, want als iemand mensen kent, is het een arts. Het geslachtsregister gaat wel helemaal terug naar Adam, want Jezus is gewoon uit het menselijk geslacht geboren. Jezus is mens. Het evangelie staat ook vol met mensenverhalen. En mensenverhalen, ook de meeste gelijkenissen staan erin. Want gelijkenissen zijn mensenverhalen over arm en rijk. Arme Lazarus en de rijke man, de tollenaar en de man die zich zo zondig voelt. En de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Al die tegenstellingen tussen mensen. En als Jezus geboren wordt, wat komt er op bezoek in Lucas? Ja, dus geen wijzen, want die waren al geweest. Dus herders, het gewone volk komt op bezoek. De massa komt kijken bij Jezus. Als je trouwens ooit in een Bijbelquiz zit en ze vragen waar een bepaalde gelijkenis staat en je weet het niet, gok altijd Lucas. Er staan heel veel gelijkenissen alleen maar in Lucas. Barmhartige Samaritaan, alleen Lucas. Er staan heel veel gelijkenissen daar, want dat is een mensenverhaal. Lucas is trouwens ook het enige evangelie waar Jezus als puber beschreven wordt. De 12-jarige. Wie van jullie is puber geweest? Wie is het nog? Ja, daar is straks een heel ministerteam voor, dat pakken we aan. Maar het is toch mooi dat de 12-jarige Jezus staat in geen andere evangelie, maar wel in Lucas. Alsof Lucas al zegt, hij is ook gewoon puber geweest. En hij deed precies wat alle pubers doen. Dingen doen waar zijn ouders niet van wisten dat hij deed. Ja, toch? Welke ouders denken dat ze alles weten van hun puber? Ja, hebben we hier ook opvoedcursussen? Tieners doen dingen die je niet weet. En dat deed Jezus ook. Hij was in de tempel, zijn ouders waren hem kwijt. Ze wisten niet dat hij dat aan het doen was. Zo'n mens als wij allemaal zijn, alleen hij deed het dan zonder te zondigen. Matthäus, Jezus is. Marcus, Jezus is. Lucas, Jezus is. En nu komen we bij Johannes, want we willen naar Johannes 21. Jezus is God. Jezus is God. Hij is een zoon des mensen en een zoon van God. Hij is mens en hij is God. Daarom dat Johannes, als het over God gaat, dus geen gelijkenissen vertelt. In Johannes staan nul gelijkenissen. Als je ooit in een Bijbelquiz bent en ze vragen welke gelijkenis, zeg nooit Johannes. Want je gaat af als een gieter. Nul gelijkenissen. Johannes heeft heel specifiek zijn evangelie opgebouwd. En alles draait rondom dat Jezus, zoon van God, Messias, God is. Waar begint hij mee? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En uiteindelijk het woord van God is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Alsof Johannes weer opnieuw het verhaal van de schepping wil vertellen. En opnieuw begint. Het was niet alleen maar dat, het was Jezus. Het was God. En God is onder ons komen wonen. En dan zie je het hele evangelie door, alles is zeven. Zeven wonderen. Het achtste wonder is zijn opstanding, maar zeven wonderen die Jezus doet. Zeven ik ben uitspraken, ik ben de deur, ik ben de ware wijnstok, ik ben de goede herder. En het getal zeven komt zo vaak voor, als je erop gaat letten. Het hele evangelie is vol bezaaid met het getal zeven, omdat dat de volheid is dat wijst naar God. Zelfs het begin, hè? In het begin was het woord en het woord was bij God. En even verder lees je en de volgende dag. En de volgende dag. En de volgende dag. En dan begint Johannes 2. En op de derde dag van het feest is de bruiloft van de Kana. Welke dag zijn we? De zevende. Want het feest is op de zevende dag. De vrouw bij de put. Samaritaanse vrouw. Hoeveel mannen? Waar is je man? Oh, ik heb 5 mannen gehad. En de man die ik nu heb is mijn man niet. Dus ik heb er 6 gehad. Maar Jezus wordt de zevende. Het hele evangelie is vol met zeven, want wat wil Johannes vertellen? Jezus is God. Hij is koning, hij is dienstknecht, hij is mens, maar hij is voor Johannes God. Hij is Messias. En nou wil ik de laatste verse lezen van hoofdstuk 20 van Johannes. Dus we hebben hoofdstuk 21 gelezen, een stukje, het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, maar nu wil ik eigenlijk naar het laatste 2 versen of 3 versen van Johannes 20. Want eigenlijk sluit daar Johannes zijn evangelie af. Johannes 20, vers 29 tot 31. Jezus zei tegen hem, en tegen wie zegt hij dat? Tegen Thomas. Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Punt. Einde evangelie. Hier gaat het ook over ons, hè? Jezus zegt tegen Thomas, omdat je me gezien hebt, geloof je. Thomas heeft de opgestaan Jezus gezien. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat gaat over ons. We hebben de opgestaan Jezus niet lijfelijk gezien en toch geloven. En Jezus zegent ons. En dan zegt Johannes, hij heeft nog veel meer gedaan. Ik heb er maar 7 opgeschreven. Hij heeft nog veel meer wonder gedaan. Hij heeft nog veel meer dingen gezegd. Maar dit is het, opdat je weet dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En dat u gelooft door te leven in zijn naam. Punt. Einde evangelie. En dit is mijn verbeelding wat ik nu zeg. Maar zou het kunnen dat Johannes klaar was met zijn evangelie. En dat toen de Heilige Geest tegen hem zegt, je moet nog een hoofdstuk schrijven. Want er zijn heel veel mensen die wel geloven dat Jezus Messias is. Maar twijfelen aan zichzelf. Er zijn heel veel mensen die geloven dat je, oh ja, ik geloof dat God bestaat. Ik geloof dat er een Heer is. Maar ik. En terwijl zijn boodschap was, Jezus, Zoon van God, komt er dan dat 21ste hoofdstuk. En gaat hij vertellen over wat er met Petrus gebeurt. Die zegt, ik ga vissen. En dan is het grappig dat de eerste 2 versen van Johannes 21 als volgt beginnen. En je moet met me meetellen. Johannes 21 vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus, 1, Thomas, dat betekent tweeling, 2, Nathanael uit Cana, de zonen van Zebedee, zitten we op 5, en nog 2 andere leerlingen. Met hoeveel zijn we? 7. Ik denk dat Johannes gewoon gezegd heeft tegen die andere 4, vertrekken jongens, anders klopt mijn evangelie niet. Ze zijn weer met z'n 7e. En dan, er zijn 7 mensen en die zijn met elkaar en die zijn gaan vissen. Of die zijn daar en dan zegt Petrus eens, ik ga vissen. Nou, als je dat zo leest, lees je eroverheen en denk, ja, Petrus visser. Dat is helemaal niet normaal dat Petrus gaat vissen. Weet je hoe lang het geleden is dat hij gevist heeft? 3 jaar geleden was hij aan het vissen. In Lucas 5 is hij aan het vissen en dan komt Jezus langs en vraagt hem het net aan de andere kant uit te gooien. En ze vangen enorm veel vis en daar zegt Jezus tegen Petrus, ik ga jou een visser van mensen maken. Ik ga jou een nieuwe bestemming geven. Dit was je oude leven, was niet verkeerd, maar ik richt je naar iets nieuws. Jij gaat een visser van mensen worden als je in mijn leerschool komt. En tussen dat moment en dit moment, voor zover we weten, heeft Petrus nooit gevist op 1 moment na in Matthäus 17. Waar hij moest gaan vissen om de belasting te betalen. Wie zou zo zijn belasting willen betalen? Ja, allemaal op bovennatuurlijk vissen, clubje. Ja. Maar in wezen, dat heeft hij alleen maar gedaan vanwege een opdracht van Jezus. Maar 3 jaar lang, zover we weten, is hij niet aan het vissen geweest. En is hij achter Jezus gegaan. En nu, ineens zegt hij, ik ga vissen. En dan denk je, ja, hij is een visser. Nee, daar had Jezus hem weggeroepen. Maar hij valt terug in een plek waar hij vandaan kwam. En waarom? Waarom gaat hij terug vissen? Petrus heeft alles meegemaakt. Hij heeft 3 jaar lang met Jezus meegelopen. Hij heeft wonderen gezien. Hij heeft machtige toespraken gehoord. Hij heeft naast de Messias in gesprek met hem geweest. Alles meegemaakt. En oké, Jezus is gestorven, maar hij heeft de opgestane Jezus meerdere keren live ontmoet. Minstens 2 keer. De eerste keer zonder Thomas en de 2e keer met Thomas. Dus Petrus heeft meerdere keren de opgestane Jezus ontmoet. Dus hij weet, hij is opgestaan uit de dood. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Ik weet het zeker. En toch gaat hij vissen. Waarom? Oh, ik denk dat je het antwoord wel weet. Omdat hij Jezus verloochend heeft. Zijn twijfel zat helemaal niet bij, is Jezus de Messias? Als er iemand het wist, was Petrus het. Hij was notabene met Johannes naar het graf toegerend. Om te gaan kijken toen de vrouwen zeiden het graf is leeg. En ze rennen naartoe. En dan kan Johannes het toch niet laten om in zijn evangelie te schrijven. En de discipel die Jezus lief had, die was er als eerste. Dan denken wij dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dat is zo. Maar af en toe zie je toch dat ze even zelf moeten schrijven. We liepen naar het graf. En dan ook zo netjes. De discipel die Jezus lief had, was daar als eerste. Johannes zegt eigenlijk, ik kan harder rennen dan Petrus. Ja, maar ze zijn in het lege graf geweest. Ze hebben Jezus lijfelijk, de opgestane Jezus ontmoet. En toch teruggaan naar zijn oude leven. Ik ga ervan uit dat heel veel van jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is en de Messias is. Amen. Als je dat nog niet gelooft, wil ik je uitnodigen om die geloofstap te zetten. Want er is geen beter leven dan onder de regie van degene die jouw leven bedacht heeft. Dat jouw leven komt op die plek waar God het bedoeld heeft, zodat hij mee kan helpen en sturen. En die grote levensvragen met jou kan helpen beantwoorden. Maar voor al die mensen die geloven dat Jezus Messias is, dat Jezus echt de opgestaande Heer is, weet ik uit eigen ervaring, ik twijfel eigenlijk niet of God bestaat. Weet je waar ik aan twijfel? Of ik goed genoeg ben dat hij zo door me heen kan werken. Johannes 21 gaat over mij en ik denk ook over jou. Tot 20 kan ik, weet ik het, Jezus is Messias. Maar ik heb zo vaak als ik denk, ja maar, en dan val ik terug in gewoontes waar Jezus me net bij weggetrokken heeft. Val ik terug in patronen die Jezus eigenlijk veranderd had, omdat ik het niet red. Niet omdat ik niet geloof dat God goed genoeg is, maar omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben en mezelf disqualificeer. Terwijl, en het gevolg is vaak, Peter, ik ga vissen, er gaan er ook nog anderen mee. 6 anderen gaan mee. Dus vaak als we dan terugvallen in drukte, in onze energie in andere dingen stoppen, een hele avond tv kijken. Kijken of er nog iets anders is. En we blijven maar zitten en na het einde van de avond heb je zo'n leeg gevoel. En denk, wat heb ik de hele avond gedaan? Of ben ik de enige die dat heeft? Ja, je bent heel heilig ineens. Allemaal mooi. En dat ik eigenlijk denk, ik wou een boek lezen. Ik wou dat gesprek voeren. Ik wou tijd met God besteden. En denk ik, ach, ik zit weer op een plek waar ik niet moet zijn. En waar begint het? Omdat ik denk, ik weet niet of het gaat lukken hier. Ik weet niet of ik dit aan kan. Ik weet niet of ik dat wel wil. En hij valt terug en neemt anderen mee en we vluchten. We voelen ons veroordeeld. We voelen ons niet op onze plek. En we gaan onze leven vullen met dingen waar Jezus eigenlijk bedoeld had. Daar was je en daar haal ik je weg. Opdat je voor mij maximaal vrucht zult dragen. Want dat is waar ik je naartoe wil hebben. Maar Petrus is weer gaan vissen. En dan zit hij op zijn bootje. En dan komt Jezus langs. Het mooie is dat Jezus altijd weer langskomt. Altijd. En het moeilijke is dat je hem nooit herkent. Ik bedoel, de Jezus die ze 3 jaar gevolgd hebben, staat op het strandje en ze herkennen hem niet. Hoe dat gegaan moet zijn, weet ik niet. Ik weet niet of Jezus een baard had. Nee, die had hij al, maar dat hij nog een soort kleding aangetrokken had, dat hij onherkenbaar was. Dan denk ik eens, hé, wat is dat voor man daar? Tada! Nee, hè? Maar dat Jezus was niet herkenbaar. Misschien wel omdat hij zo'n verheerlijk lichaam had of iets. Hij is niet herkenbaar. En ze zitten met hun bootje op het water. En dan roept Jezus, hebben jullie wat gevangen? Nee, heel de nacht niks gevangen. Gooi het net aan de andere kant. En wij weten natuurlijk dat het Jezus is. En wij weten dat hij een wonder gaat doen. Maar je zal toch visser zijn en de hele nacht hebben lopen hengelen en doen en trekken aan dat net. En niks en weer. En je weet, het beste vis vang je 's morgens vroeg als het heel donker is. In de nacht eigenlijk nog. De hele nacht niks gevangen. En dan loopt er een van de maloot, sorry hoor, maar aan de zijkant van het water zegt, gooi het net aan de andere kant. Ja, duh. Toch? Maar ze doen het. Op een of andere manier heeft Jezus, terwijl wij Jezus niet herkennen, bezit hij de kracht om in te spreken in ons leven, waardoor er weer steeds weer iets gebeurt. Dat is het onvoorstelbare van Jezus. Terwijl wij hem nog niet zien, heeft hij alweer invloed in ons leven. En wat doet Jezus? Hij laat ze het net aan de andere kant uitgooien en ze trekken het net op en het is barstens vol. Ik stel me dan zo voor dat Jezus echt de hele nacht al die vis heeft lopen besturen. Iedere keer dat net weer, andere kant, net hier, gewoon de hele nacht niks vangen. Ja, en dan zegt Jezus, en dan gooit ze net aan de andere kant. Jezus zegt, nu, allemaal erin. Net vol. Heerlijk toch? En zo. En je denkt dat een van de wildvreemden wat roept van net aan de andere kant. En je doet het en je denkt, zo. Meteen zegt Johannes, het is de Heer. Waarom weten ze dat? Want in Lucas 5 gebeurt precies hetzelfde. Weet je wat God doet? Als jij twijfelt of jij goed genoeg bent, zal je God je herinneren aan de roeping die op je leven ligt. Weet je wat ik gedaan heb? Dat geldt nog steeds. Ik heb dit al eerder gedaan. Doe het nog een keer om je Lucas 5 te doen herinneren. En met deze, ja, het is de Heer. Ja, en dan moet je Petrus heten, hè? Terwijl, het is de Heer. En dan staat er, zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en toen sprong hij in het water. Dat staat er. Ik denk dat Johannes toch plezier heeft gehad om dat in zijn evangelie erbij te zetten. Hè? Hij schortte zijn bovenkleed om. Petrus, speciaal voor jou. Meer had je niet aan. Wat hebben we gelachen elkaar. Tata! Hè? We denken dat de Bijbel altijd heel chique. Maar het is gewoon, ho, maar ik kom eraan. Want ik schaam mij voor niks meer. Waar ik me schaamde voor mijn verloochening, als ik Jezus weer zie, valt de schaamte weg. En hij duikt in zijn naakje het water in. Coole Bijbel, hè? Ik heb een hele leuke Bijbel, vind ik. Hij schaamt zich nergens meer voor. En hij duikt het water in. En Jezus roept nog, neem wat vis mee. En dan nemen ze vis mee en dan komen ze aan de kant. En wat komen ze bij een vuurtje? En wat ligt er op het vuurtje? Vis. Het is toch kansloos bij Jezus altijd, hè? Denk je dat je echt iets gedaan hebt voor de koning? Denk je, oh, u had het ook zonder mij gekund. Ja, hij kan het echt zonder jou. Met gemak. Maar hij heeft gekozen om je nodig te hebben. Hij heeft gekozen om, jouw vis wil ik ook. Jouw bijdrage wil ik ook. Heb ik het nodig? Nee, maar ik heb gekozen om het nodig te hebben. Ik heb gekozen om jou nodig te hebben. En daarom is het belangrijk dat als je stopt bij Johannes 20, dat je weet, Jezus is de Zoon van God. Hij is de Messias. Oh, hij is koning, hij is dienaar, hij is mens, maar hij is God. Jezus is de vertegenwoordiging van de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Maar met al die kennis en die zekerheid die we daarover kunnen hebben, begint het gevecht hier. De duivel kan Jezus niet onderuit halen, maar wel jou. En daarom probeert hij terug te trekken naar plekken waar hij niet thuis hoort. En dat is soms gewoon tijdverspilling. En soms is het ook gewoon weer terugvallen in zondige patronen. En wat doet Jezus? Het eerste wat hij doet is je herinneren aan de roeping op je leven. Hij zal je herinneren bijna tel je zegeningen één voor één. Kijk wat ik gedaan heb. Kijk hoe ik je geroepen heb. En die roeping is niet weg. Maar goed, dan komt Petrus aan in zijn naakie en dan komt hij bij dat vuur. En uiteindelijk die andere zes met die netten vol met vis komen aan. En dan is daar een vuurtje en dan staat er dat ze allemaal rond dat vuurtje zitten en zitten te eten. En dan staat tijdens het eten zijn niemand wat. Je zal toch zitten, hè? Zeven discipelen en Jezus. Kom op, zeg even wat. Doe jij nou? Kom, zeg iets. Het is hem. Hele maaltijd, zeggen ze niks. Je zal toch echt lekker ontspannen gegeten hebben dan, hè? En Peter zit daar nog te druipen, nat, en zit zich te drogen. En dan staat er, en toen de maaltijd voorbij was, nam Jezus het woord. Jezus laat het gewoon allemaal gebeuren. En dan denk je dat Jezus gaat praten, en hey, hoe mooi, hè, die wonderen en dit en dat. En weet je, ik ben er. Nee, weet je wat Jezus zegt? Simon, Petrus, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Direct gaat Jezus naar de kern. Want hij weet dat die veroordeling die we voelen, dat gevoel van laat maar zitten, laat het maar aan een ander, dat wil hij zo graag aanpakken. Maar niet door te zeggen, weet je wat je allemaal gedaan hebt? Hij wil het aanpakken met zijn goedheid en liefde. Simon, zoon van Johannes, heb je me werkelijk lief? En Peter zegt, ja, ja. Wijd mij lammeren. Weet je wat daar gebeurt? Petrus wordt bevorderd tot kinderwerker. Ja, zorg voor de kleine schaapjes. Zorg voor de lammeren. Dat is een bevordering hoor, als je kinderwerker wordt. Ja, u wordt enthousiast. We hebben nog kinderwerkers nodig, dus het is goed. Wijd mijn lammeren. Jezus zegt, ga voor die lammetjes zo. Voor die kleintjes, voor degene die net geboren zijn. Die nog rondspringen. Even later doet Jezus het weer. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En Petrus voelt hem al tweede keer. Nee, Heer, ik heb u lief. Ja. Hoed mijn schapen. Jezus geeft hem uiteindelijk meteen al andere verantwoordelijkheid. Het ging over de lammetjes, maar nu moet je al voor alle schapen, je moet die gaan hoeden. Je moet die gaan overzien. Bijna manage de kudde, staat er bijna. En dan is het weer even stil. En dan zegt Jezus, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij het voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet ook dat ik van u houd. Heer, u weet alles. U weet ook dat ik van u houd. En dan zegt Jezus, wijd mijn schapen. Iedere keer als Petrus beseft dat Jezus onvoorwaardelijk van hem houdt en gewoon vraagt, wil je van me houden? Bevestigt Jezus de bestemming die op het leven van Petrus ligt. Waar wij vastlopen in het nu. Dat we het niet goed genoeg doen. Of denken dat we het niet aankunnen. Wat doet Jezus? Allereerst herinnert hij ons aan dat hij ons heeft lief gehad en ons geroepen heeft. Voordat wij iets konden kiezen. Hij kwam naar ons toe. En tegelijk laat hij ons een plaatje zien van wat voor ons ligt en waar hij ons naartoe wil brengen. En de enige diepe vraag die hij ons stelt is, hou je van mij? En als Peter dan zegt, u weet alles. U weet ook dat ik van u hou. Dan komt daar het diepste van Peter en zegt, Heer, u weet alles. U weet ook dat ik u verloochend heb. U weet ook dat ik het bijna opgegeven had. U weet het allemaal. Heer, maar u weet ook dat ik van u hou. Soms sta ik in aanbidding of ben ik God aan het danken. Gewoon thuis ben ik in gesprek met God en zeg ik, Heer, u weet wat ik laat liggen. U weet hoe ik als leider soms missers maak of als vader. Of als echtgenoot. Of als buurman. Hoe ik gewoon verkeerd reageer en soms ook maar denk, laat maar. En niet dat het een puinhoop is, maar dat ik weet niet of ik het kan dragen wat God wil doen. En weet je, altijd komt Jezus en bemoedigt me met wat geweest is en wat gaat komen. Dan herinner ik me zo vaak dat ik als 16-jarige een Engelse conferentie binnenliep. Ik was in die conferentiesamen, ik was eruit gelopen omdat ik niks aan de preek vond. Of eigenlijk al voor de preek was ik weg en ik denk het wordt toch niks. En ik liep over dat terrein en uiteindelijk tegen het einde begon men weer te zingen aan het einde van die conferentiedienst. En ik hoor mijn handen zakken in die samenkomst. En ik hoor ze zingen. En ze zingen, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. En zonder dat iemand iets vroeg aan me, raakt God me aan. Ik ervaar alsof ik een hand in mijn nek voel en Gods aanwezigheid. En dat hij gewoon vraagt, Martin, mag ik voor je zorgen? En terwijl ik weggelopen was, omdat ik geen zin had in de preek, gaan mijn handen omhoog, begin ik te huilen. En in mijn hart is een verlangen, mag ik een prediker worden? Het is wel best apart, hè? Als je net wegloopt, als je preken, vind je zo stom. En als je dan even later zegt, ik zou graag prediker worden. Alsof ik het wereldprobleem ga oplossen. Hè? Maar zo vaak, op die momenten dat ik denk, heer, ik kan het niet dragen, ik doe het niet goed genoeg. Ik maak er niks van. Herinnert God me daaraan? En hij herinnert me ook aan die ene keer in mijn leven dat ik een visioen gezien heb. Ik denk dat ik 20 of 22 was. Het was een kleine samenkomst in België, waar ik geboren ben. Een paasdienst. En we zouden toen de dag na paas, of paasmaandag, of tweede paasdag, zouden we zo'n mars voor Jezus hebben. Dat is best lang geleden, maar hadden we vaak in steden of hoofdsteden mars voor Jezus. En ik was namens onze gemeente coördinator voor de mars voor Jezus in Brussel. Dus ik had zo'n shirt aan met Mars voor Jezus en ik zou als jonge twintiger even het podium opstappen voor 200 mensen om ze aan te moedigen om die volgende dag mee te lopen in de Mars voor Jezus in Brussel. En ik stap het podium op en op het moment dat ik daar sta, laat God me een visioen zien. Ik zie niet de mensen, maar ik zie een eindeloze massa mensen. Was het 5000, was het 50.000, ik weet niet. Het had geen muren, het had geen grens, ik weet niet hoe ver het liep. Maar ik zag een hele grote groep mensen en ik zag dat ik aan het prediken was over genezing. En dat er zoveel wonderen gebeurden. En als ik het nu vertel, raakt het me weer omdat, terwijl ik zo vaak in het nu denk, ik weet, u bent de Messias. Ik weet dat u heeft dit allemaal geschapen. Maar ik, wie is Martin Koornstra? Kan ik het wel dragen? En dan verspil ik weer een avond. En doe ik het niet zoals God mij heil wil, graag wil laten zijn. En veroordeel ik mezelf. En wat komt Jezus doen? Hij herinnert me aan mijn 16 jaar. En hij laat me opnieuw dat plaatje zien wat hij me liet zien toen ik begin 20 was. En waar ik in het begin te wandelen, maar waar God nog veel meer wil doen. En de enige vraag die overblijft voor mij en voor jou is, heb je me lief? Heb je me echt lief? En hij zal het zo vaak vragen tot je tranen in je ogen krijgt. Dat je zegt, Heer, u weet alles. U weet ook dat ik u verloochend heb. U weet ook dat ik dit, u weet ook dat ik dat. Heer, hier is het, ik leg het allemaal in uw hand. Maar u weet ook, ondanks al die dingen, dat ik echt van u houd. En Jezus vraagt van ons niet dat wij ons uiterste best doen om goed gedrag te tonen. Tuurlijk wil hij dat we dingen opruimen. Maar als we hem lief gaan hebben en onze aandacht op hem richten, zal ons gedrag veranderen. Want dan wordt Jezus groter in ons en zijn kracht op ons wordt sterker, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Amen. En wat doet hij ondertussen? Ons steeds maar herinneren aan, ik heb je toch geroepen? Ik heb toch een plan voor je? Hou je van me? Hou je van me? Heer, u weet alles. U weet ook dat ik van u hou. De oproep van deze preek is eigenlijk, stop met vissen. Sorry voor de vissers. Eigenlijk is de titel van deze preek, Jezus gelooft in jou. Oh, de eerste vraag is ook, geloof jij in God? Maar veel mensen willen zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof in God. Maar ik wil het omkeren. Jezus gelooft in jou. Jezus vertrouwt jouw dingen toe. Heeft hij je nodig? Nee. Hij heeft gekozen om je nodig te hebben. Heeft hij al vis? Meer dan genoeg. Hij hoeft alleen maar een knopje te duwen en het hele net zit vol. Maar toch laat hij jou je vis brengen. Dat ene beetje. Dat kleine stukje. En samen eet het op. Samen, tijd met Jezus. Jouw aandeel, zijn aandeel. En hij zal je iedere keer weer bevragen. Om te ontdekken. Wil je zo graag mij dienen? Heb je mij lief? Dan kan ik je maximaal inzetten. Weet je dat deze Petrus een paar weken later de leider is van de eerste kerk? Dat weten we allemaal. De man die zichzelf buitenspel zette, zet God weer in het centrum van zijn plan. En geeft nog de hoofdleiding van de start van die kerk. Waar jij het gevoel hebt, ik sta buitenspel. Of je hebt jezelf buitenspel gezet. Is God in staat binnen een aantal weken, een aantal maanden, je leven compleet om te keren? En de vraag is, heb je hem lief? En durf je te zeggen, Heer, u weet alles. Hier is ook alles. Maar u weet ook dat ik u ongelooflijk lief heb. En dan gaan Gods plannen net zo hard door als dat er al stonden. Zijn roeping blijft staan, zijn bestemming staat voor je en zijn hand is op je leven. En God wil jou maximaal gebruiken voor de opbouw van zijn koninkrijk. Jezus is de Zoon van God. En dat geloven, Johannes 21, het PS van het Johannes-evangelie. Jezus gelooft in jou. Amen. Ik wil zo heel graag bidden voor jullie. Bidden dat je op eenzelfde manier die weg mag afleggen. Dat je loskomt van alles waar je in vastgelopen bent. Want er zijn zoveel christenen die wel geloven dat Jezus Heer is, maar niet tot hun recht komen. Niet tot hun doel komen. En ik wil zo graag bidden dat je al die veroordeling, al dat vluchtgedrag, al dat gevoel van dat je niet voldoet, dat je het los kunt laten. En dat je opnieuw voelt, Jezus nodigt je uit. Het is een spannend gesprek, maar hij vraagt, hou je van me? En als je alles op tafel legt, gun je hem de kans om je weer maximaal in te zetten. Zullen we met elkaar gaan staan? Voor zover dat kan. Ik heb begrepen dat er mensen zijn van de ministry. En dat die hier rechts van mij, links voor jullie gaan staan. En klaarstaan om te bidden. Voor mensen die zeggen, dit gaat over mij. En ik ga een gebed zo meteen bidden over jullie allemaal. Maar als jij even een gesprekje met Jezus moet, rond een kampvuurtje, dan moet je even daar naartoe. Echt waar. Het is mooi dat je iets beslist op je plek en dat is goed. Maar soms heb je even nodig dat iemand samen met jou dat gebed bidt. Soms heb je nodig dat iemand je herinnert aan Gods trouw en goedheid voor jouw leven. Soms wil God ook opnieuw door profetische, bemoedigende woorden, door gebeden, over jou opnieuw uitspreken wat zijn bestemming is met je leven. En dan is het goed om, gewoon terwijl we zo meteen, we gaan eerst een lied zingen, die weg te gaan en naar de mens van de ministerie te gaan. En we zeggen, hier ben ik. We gaan zo'n lied eerst zingen en ik wil je in dat lied gewoon uitnodigen of om daar naartoe te gaan of je hart aan God toe te wijden. En daarna wil ik voor jullie bidden. Voor degene die dat nodig hebben. Jezus is Messias. Wij geloven in Jezus. Wij geloven in Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij is koning. Hij is dienstknecht. Hij is mens. En hij is God. Wij geloven in Jezus. En Jezus gelooft in jou. Zelf buitenspel. Ik vlucht in patronen waar ik eigenlijk niet moet zijn. Ik veroordeel mezelf. Johannes 21 gaat over mij. Ik weet dat Jezus Messias is. Maar ik weet niet of ik wel zo goed genoeg ben. En dan wil Jezus je herinneren. Aan wie je bent en wat hij in je ziet. Aan hoe hij je geroepen heeft en wat hij voor je neerlegt. En nodig je uit om te zeggen, hier is alles. U weet alles. U weet dat ik echt van u hou. En als je zegt, dit gaat over mij. Ik heb nodig dat er voor me gebeden wordt. Nogmaals. Er is een plek daar waar bidders staan. En doe dan net als Petrus. Schaam je nou niet. Maar gewoon, hier is alles. Hier ben ik. Kijk maar dwars door me heen. Zodat Gods liefde zo diep kan komen. Dat je binnen een paar weken tijd, binnen een paar maanden tijd, ineens in volle kracht kunt staan op de plek waar God je al lang wilde hebben. Maar als die stap nog te groot is voor je, dan wil ik graag gewoon vanaf deze plek voor je bidden. En zou je dan even je hand willen opsteken en zeggen, het gaat over mij. Dan wil ik je zegenen. Dankjewel. Steek je hand maar duidelijk op en zeg, dit gaat over mij. Ik, Ik zet mezelf aan de kant. Ik veroordeel mezelf. Ik weet dat Jezus Heer is, maar ik twijfel zo veel aan mezelf. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dank u wel voor al die handen de hele zaal heen. Als het over jou gaat, leg dan gewoon even je hand op je hart. En dan ga ik er zegen over uitspreken. Vader, ik dank u dat uw glorie hier is. Dat uw naam woont onder ons. Dank u, Heer, dat u voor al deze mensen, deze hele kerk, zo geweldige plannen heeft. Dat het zwembad overvol wordt en knapt en de hele buurt vruchtbaar maakt. Heer, en in dat proces bid ik dat u al deze mannen en vrouwen, jong en oud, raakt met uw goedheid. Raakt met uw liefde op een manier dat we voelen dat u ons opzoekt op de plek waar we onszelf buitenspel zitten. Waar we loslaten wat u ons beloofd had. Dat we waarheden die we veroverd hadden kwijt zijn geraakt. Omdat het lijkt alsof we niet voldoen. Heer, raak mensen aan. En Heer, neem veroordeling weg. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus is. Dank u, Heer, voor rechtvaardiging. Maar ook voor uw volle liefde over ons heen. U zoekt ons iedere keer op. En u stelt ons de vragen. Tot we op het punt komen. Heer, alles wat ik heb. Mijn fouten, mijn missers, maar ook mijn liefde, Heer. U weet dat ik van u hou. Heer, stort uw liefde uit over dit huis. Dat we allemaal gegrepen door uw liefde, vol achter u aangaan. Want we zullen elke dag beseffen dat we leven door genade, Heer. Het is genade, maar het is ook door geloof in wat u ons geeft. Geloof in de plannen die u met ons heeft. En ik zegen je en ik dank je dat druk en afleiding van ons wijkt, zodat dat zwembad vol, overvol, overvol zal worden. Heer, dat uw glorie gaat vermenigvuldigen in ons en door ons heen. Heer, laat in mensen, laat in deze kerk uw glorie zichtbaar worden, opdat u deze kerk en deze omgeving zeer vruchtbaar maakt voor uw koninkrijk. Dank Heer dat u ons raakt en bemoedigt en vernieuwt. In Jezus' naam, amen.